Welkom bij Cuisine Science, de podcast waarin professionele gastronomie, ambacht en innovatie samenkomen in een smaakvolle reis door de culinaire wereld. Gastheer Hao Liu nodigt je uit om mee te gaan op een ontdekkingsreis waarin we de grenzen van de horeca verkennen en ons verdiepen in de dynamische relatie tussen traditie en vernieuwing.
Service.
Welkom bij de podcast van Cuisine Science. Mijn naam is Hao Liu, gastheer en podcastchef. Vandaag zijn we bij Paul Capet in het welbekende Monarch in Tilburg. Ook aan tafel zit onze sidekick Bernd Weken. Dag Bernd.
Hallo.
Magister Winnie en eigenaar van Lekker Sapje. De wijn voor mensen met humor. Straks laat hij ons wederom iets moois proeven en vragen we Paul wat voor gerecht hij hierbij zou maken bij deze wijn. De podcast heet niet voor niets Cuisine Science. Dus Paul, we hebben een vraag van Erik van Loo.
Oh, ben
van restaurant Parkheuvel.
De vraag kan zijn, wat houdt jou on track in wat je doet? Waarom is dat zo? En hoe is dat zo gekomen?
Ik ben jong, mijn ouders waren Bourgondisch. Meehelpen in de keuken vroeger al. Ik zat vroeger op een basisschool. Daar hadden wij keuzeuren op elke woensdag. En dan kon je timmeren, papier, mache, al die soort dingen allemaal. En er was ook iemand, een vrouw of een moeder, die nodigde kinderen uit om thuis te komen koken 's middags. En ik koos elke keer voor dat vak. Dus koekjes bakken, cake maken, zulke soort dingen allemaal. Daar was mijn passie al, begon ik daar al. En ik had een vriend, Philip. Toen praatte ik dat ik een jaar of 7 was. En daar mochten we geen snoep eten. Tenzij wij het zelf gingen maken, want zijn vader was tandarts. Ja, dus die moeder die ging al met ons aan de gang om dingen te maken. Maar ook leren achter chokken schoon te maken. Zulke soort dingen allemaal. Dus daar begon mijn passie al een beetje nog meer te komen allemaal. En normaal, zoals ik al vertelde, mijn ouders waren ook al vrij begonnen. Die is gewoon meer wel lekker eten en drinken. En kwam een keer bezoek. Mijn vader was altijd goed in een garnalencocktail te maken. Zulke dingetjes. En ik hielp toen al een beetje mee mijn bordje opmaken. En toen ging ik naar de middelbare school. En dan moest je ook in één keer de vraag van wat wil je gaan doen, zeg maar. En daar was mij heel snel duidelijk. Ik hoef helemaal niet na te gaan denken wat ik wil gaan worden. Ik wil kok worden. Dus daar ben ik eigenlijk mee begonnen.
Dat is al een hele tijd geleden, want waar praten we over?
Ik ben nu 39 en dan praat ik denk ik over een jaar of 20, 25 jaar geleden ongeveer al.
Ja. En zo lang zit je gewoon eigenlijk al in het vak?
Sinds mijn 15e, ja.
Ja. Ja.
Hoe blijf jij op het spoor waar je in zit? Want je krijgt natuurlijk heel veel invloeden van buitenaf.
Ja.
Je wil verder, dus je staat open voor nieuwe dingen, je staat open voor oude dingen. Maar hoe laat je je zeg maar niet van het pad afleiden? Dat is natuurlijk een beetje wat hij bedoelt.
Dat is toch wel een bepaald gevoel dat je moet hebben zeg, met koken, zeg maar. Zijn er regels? Ja, dus denk ik één regel, dat is hygiëne, mensen niet ziek worden. De rest mag je doen wat je wil, volgens mij, dat zeg ik altijd. Dus ik ga meestal aan de gang met bepaalde dingetjes en ik zie dingen. Social media zie je af en toe na een keer iets voorbij komen. Ik denk van, nou, is dat leuk of interessant? Of dan lever ziek om een bepaalde dingetjes langs. Ik denk van, nee, daar begint bij mij weer inspiratie krijgen daarvan. Of ding weer opnieuw verbeteren allemaal. Ik krijg vaak prikkels van, of van collega's weer van, hey, ik heb dit gezien of dat gezien. Ik denk van, oké, ja. Of nee. Nee, maar ik heb wel een bepaald idee van hoe ik het wil hebben, zeg maar.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Van iets wat je dan bijvoorbeeld niet hebt gedaan? Of juist wel hebt gedaan?
Nee, ook mijn ervaring is, ik heb best wel jarenlang kooklessen moeten verzorgen bij mijn oude bedrijven. En er waren vaste clubs. En ik weet niet of dat dezelfde vraag is wat je nou stelt. Maar dan moesten we menus samenstellen. Of gerechten, menus samenstellen. En tijdens ging ik een minuutje verzinnen. En dat was club 1. Die kwam bijvoorbeeld op dinsdag. Had je dat menu? Of dat link 1, die hebben iets gemaakt. Ik denk van, oké. Niet helemaal. Dag 2 was dezelfde andere club. Met hetzelfde menu. Dus dingen aanpassen qua ingrediënten, qua technieken, zulke dingen allemaal. Was oké. Nou, 3 dagen later was weer een andere club. Met hetzelfde menu. Weer gefine-tuned. Uiteindelijk kwam ik steeds meer achter bepaalde dingen. Hoe we dingen moesten. Maar ook wat de verlang van de gast waren. Want ik had bepaalde technieken gedaan. Supermooi zag het er allemaal uit. Was het lekker. Oké. Maar wat gaat eruit om uit eten te gaan? Het gaat echt om de smaak.
Ja.
Daar is echt de basis waar eigenlijk alles om draait. En je kunt allemaal 10 bereidingen van langzien hebben, alles op een raam. Maar uiteindelijk moet je wel, wat er wel een gast wil worden, mooi langzien op het bord hebben. Dus daar heb ik heel veel dingen gehoord van die mensen tijdens die kookles van lekker, bal, misschien dit, een beetje weer dat, al op een raam. Ik, ja, je hebt gewoon gelijk. Klaar. Opa, weg met heel die onzin van teambereidingen alles op de baan. Eerst focus op de smaak. Klassieke technieken leren maken, al die dingen zeg maar. En daarna komt pas de presentatie.
Wat vind je nou de meest bijzondere techniek die jij toepast in de keuken?
Ja, bijzonder. Ik vind het niet bijzonder, maar het is wel de kunst die je moet hebben. Dat is gewoon de garing van producten. Dat draait er heel vaak om. Als ik vaak zie bij andere collega's praten, nieuwe sterren, maar ook andere collega's in de horeca, denk ik van man, hoe krijg je zo'n mooi product zo naar de kloten gemaakt? Er zit geen liefde in. Nee, mijn woord heel erg in de keuken, ik voel geen liefde in. Hè? Nee, er moet liefde in zitten in het product. En alles wat je maakt, we werken natuurlijk niet met conserveringsmiddelen, dat kan dag later kan het anders zijn. Dus je moet dingen blijven proeven. Bij mij is ook elke dag, zijn de jongens, die moeten mij alle amuse laten proeven. Dat zijn de eerste smaken die de gasten krijgen. Dan moet je meteen denken van, hé, dat is gaaf, dat wil ik. Laat me maar lekker 6 gaan eten. In plaats van, ja, ik weet het eigenlijk allemaal niet. Dus thuis al, daar blijf ik bij van, dat moet altijd gewoon constant, altijd gewoon goed zijn. Ik heb het gemaakt, ja, de vlees hebben we nou gebakken, moet dat niet gewoon gegrild zijn. Dan krijg je beter mooi die reactie van, maar ja, krijg je op je gerecht. Maar dan komt de rest van je mooier in balans. Ik had een bepaalde crème bijgedaan bij een stukje lamsnek. En dat viel een beetje weg. Ik dacht van nee, daar moet meer iets fris zijn. Dan heb ik een beetje munt bijgedaan allemaal. En er zat wel een asperge bij het hoofdgerecht, zeg maar. Yeah. Ook een mooie crème van AP bijgedaan. Toen zei ik al van, shit, god, voor me zo'n mooie asperge gaat, hè. Alleen door die crème valt hij een beetje weg. En shit, hij heeft gewoon gelijk. Snap je? En heel vaak vind ik persoonlijk koks eigenwijs. Zo moet het. En niet anders, zeg maar. Nee, ga nou eens proeven. Ga eens luisteren wat anderen vinden, zeg maar. En ga er vanuit daar ga je mooi denken van, ga je het fine-tunen, je hebt gelijk. Die apenkrim is goed, die kan er steeds bij, maar niet bij die asperge. Doe dan misschien op ergens een andere hoek van het bord zeg maar, presenteren. En dan komt alles mooi in balans. Dus niet die eigenwijze lul uithangen van zo moet het en niet anders. En hoe vaak zijn de koks die niet proeven? Nee, zo moet het mee en het is niet. Nee, proef nou eens.
Maar ben je dan ook bereid om eventueel als je broer dan met een mooie wijn komt die net niet helemaal past om het gerecht nog aan te passen? Of zeg je het zoek
het maar vaak is mijn broer laat ook meestal de wijn proeven. Hij heeft 2 of 3 wijnen wat hij vaak heeft gemaakt. Meestal worden er al 2 naar. Gaat hij een beetje fine-tunen van was nou goed? Dan zegt hij van Paul, wil je deze kant op met jouw gerecht? Was jouw visie of wil je deze kant? Kan allebei. Dan ga je proeven.
Dat is een mooie samenwerking.
Dit was mijn idee. Nou, oké, goed, toch?
Ja. Nou, wat voor apparaten pas jij nou veel toe in de keuken?
Op het wat ik nou merk, we hebben een shockvriezer staan die even wat problemen heeft. En een shockvriezer die tot min 40 kan. Er zijn bepaalde technieken die we wel uitvoeren, maar ook dingetjes uit mallen halen om een mooie presentatie kunnen houden. Die krijg je niet mooi uit die mal. Dus die shockvriezer, daar merk ik nou op het moment denk van nee, dat is toch eigenlijk wel een heel belangrijk apparaat zeg maar, die we in één keer missen. Dus,
wat zijn dan, noem maar eens even 3 dingen die je daar dan mee doet?
In principe is het vaak terugkoelen natuurlijk, maar dingetjes uit mallen doen om eruit kunnen krijgen. Maar een shockvriezer die min 20 maar min 40 kan, zeg maar, dan kun je dingen die bijvoorbeeld wat zout in zit ook eruit krijgen. Ja, maar niet zeg maar, dan krijg je verpulverd spullen allemaal. En met suikergehalte, zulke dingetjes allemaal, dan krijg je ook niet uit die mallen. Met min 40 krijg je alles heel mooi gelost en krijg je mooi die presentatie. Ik heb ook een beetje tegenaan gelopen van over de af en toe met de drukke periodes. Dat je met een mannetje of 6, 7 denk ik in de keuken staat. Of vakantieperiode. Ik draait dan denk ik 50, 60 couvert. Ik denk van jongens, te weinig crème, te veel crème. Dan doe ik maar bepaalde technieken wel in een bepaalde vorm. Dat altijd constant is die hoeveelheid van op bord komt. Zeg maar. Dat is toch wel best wel belangrijk. Van, ja. Als je een belangrijk heftige smaak hebt, zeg maar, dan moet je niet in één keer 2 keer zoveel hebben. Want dan of het is niet met eten, zeg maar, of je mist het. Ja, dus de apparaat is best wel belangrijk. Ja. En zo'n pagetjet, ja, het is een groot verschil. Je ijs, zeg maar, er is zo'n wereld van verschil dan een sorbetière apparaat, zeg maar, of je draait al met ijs, zeg maar, op hier. Er zit geen ijskristal in, het is hartstikke mooi zuiver, het is gewoon goed. Je kunt een andere verhouding doen qua suiker en zuurgraad met een pagetjet dan met een sorbetière allemaal.
Is dat dan het meest innovatieve apparaat die je iedereen zou willen aanraden in een professionele keuken?
Ik denk het wel, maar je ziet het tegenwoordig meer het kostenplaatje van de ondernemer, denk ik. Waar ga ik mijn geld weghalen en toch personeelsuren? Dan koop ik maar kant-klaar ijs in. Bij een goede ijsboer of hoe je dat ook noemt. Maar er is zo'n groot wereldverschil of je vers gedraaid ijs maakt. Of dat je bij de die ijsboer haalt, plat gezegd. Of bijna, natuurlijk is het ijs goed bij sommige ijsboeren. Maar de textuur, daar is zo'n wereldverschil.
Ja. Zou je nou iets ook nog aan de keuken willen veranderen of toevoegen?
Ik ben eigenlijk best wel tevreden over mijn keuken. Dit is het gewoon. Ik heb, dat is de vierde keuken die ik eigenlijk in mijn leven heb getekend. En gewoon puur uit de visie van hoe ik het wil. En nogmaals, af en toe van die eigenwijze keukenmannen gehad. Tegen geluisterd, je moet het zo maken. Dus dan heeft hij ooit wel eens een keer in de keuken gestaan. Nee, mijn keuken is redelijk compact gemaakt. Maar je kunt alles zien. Ik heb in principe, kan ik zien in deze keuken. Van voor tot achter, door in de keuken. Alles wat de jongens doen, zulke dingen allemaal. Dus daar ben ik eigenlijk wel zo tevreden over. Nee, eigenlijk niet.
Goed voor elkaar.
Want je vertelde ook over die koelinstallatie die je daar had staan. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
Ja, ook over bepaalde... we hebben speciale vriendiezenwagens of koelwagens, buffetwagens waar we blijkbaar voor hebben laten maken. Die kun je borden in koud. Je kunt flessen wijn in koud zitten, maar we gebruiken het puur voor borden in een bepaalde periode van het jaar. Dat je die borden gewoon altijd op temperatuur hebt.
Waarom doe je dat?
Om een bepaalde gerecht op temperatuur te serveren. Kijk, we gaan nou een beetje warme temperatuur. We gaan richting de zomer. Dan is de keuken snel 35 graden als het niet meer is. En alles vies wat jij dan gebruikt voor koude gerechten, het is ook al meteen 35 graden. Dus jouw idee, als je een mooie geblitte langoustines hebt, zulke dingen, en je ligt op een lauw bord van 32 graden, je hebt meteen een lauwe garnaal wat je zit te eten, is niet lekker. En deze borden, deze buffetkast, die zorgt dat de borden gekoeld worden, maar dat er geen condens op komt te staan. Wat je vaak wel ziet als je een bord in de koelkast zet.
Ja, als je nou gaat kijken naar jouw brigade, hè, ik neem aan dat daar ook natuurlijk nieuwe studenten bij zitten, nieuwe koks met hun opleidingen. Wat vind jij nu van het niveau van de koks die bij jou binnenkomen?
Op het moment ben ik echt wel tevreden. Ik zeg van te kijken. Ik heb een jongen rondlopen die is hier een jaar geleden komen aankloppen van Paul. Wij werken bij een eetcafé in de afwas en we doen wat bitterbal serveren. Ik zie dat graag. Ik wil graag iets meer leren. Kan maar bij jou. Ik denk oké, 15 jaar, kom maar gewoon hier helpen. En binnen een week dacht ik van, jij moet helemaal niet je keuken op worden. Je trekt jou mee in de keuken en hier. Dus jongen zo gemotiveerd. Is meteen de koksopleiding allemaal gaan doen. Is doorgestroomd naar een andere school. Ik had Kas Spijkers Academie gehad, die gaat doen. Die is bij de andere sterzaak al een stage gelopen. Die dacht van, hoe komt die nou vandaan? En ik vind het al belangrijk een leerling iets aan te leren. Ik ga tomaten pliceren. Ik ga wel schoonmaken. Ga jij maar die kokkie schoonmaken. Ga jij maar die tarwebot fileren. Ga jij maar langs doen. En omgedraaide wereld, zeg maar. Dan krijg je de jongens lekker goed gemotiveerd. Want vaak is het allemaal stagiaires. Ga maar
alles doen.
Klote klusjes allemaal doen. Nee, zorg dat je team sterker wordt. En dan klinkt als dom, dan hoef ik minder dat te doen. Waardoor ik meer rust krijg om dingen weer te gaan creëren, zeg maar.
Ja.
En ik merk ook, vroeger waren ook vaak chef van, ik maak alles dan. Ik maak daar, ik doe alles zelf, zeg maar. En dan loop je eigenlijk gelovig. Maar probeer nou eens dingen uit handen te geven, zeg maar. Geef vertrouwen aan die jongens in de keuken, zeg maar. En uiteindelijk krijg je dan echt het samengevoel dat je samen maakt. Zo wordt het straks ook al verteld, samen die gerecht te maken. En de volgende die jongen waar ik net over vertelde, zeg maar, die heb ik leren tarwebot te verleren. En die moest dag later, twee dagen later, moest je op school moest iets maken met vis. En die leraar stond te kijken, wat gebeurt hier nou? Een jongen van 15 jaar die net een opleiding doet, die staat gewoon in vis te verleren. Daar krijg ik kick van.
Dat is gaaf. Geweldig. Ja.
Is het nou zo, want je hebt dus iemand die eigenlijk vanuit zijn passie het vak ingerold is en dus daarna een opleiding is gaan doen. Heb je ook jongens die vanuit de opleiding naar jou toe komen? Hoe vind jij de opleiding aan zich, merk jij dat die echt wel veel ervaring hebben of missen ze daarin iets?
Ik blijf bij, als je kok wil worden, kok kunt van eetcafé worden tot sterrenniveau. Hè? Dus dat is al een groot verschil. Wat is jouw insteek van, wat voor kok wil jij worden? En dat kan school weten natuurlijk niet van tevoren. Als je kijkt hier naartoe, we hebben een rode pan, een hartstikke mooie opleiding. Maar je hebt ook al Spijkers Academie, dat ligt meteen een paar levels hoger natuurlijk. Ja, en waar kun je mee gaan? Ik ben ook begonnen met zelfstandig werken, met basiskoksopleiding. Ja, ik merkte al snel na een jaar dat eigenlijk mijn niveau boeide. Ik wilde meer leren, zo'n dingen. En ik zat destijds in Eindhoven op school, ook op de rooipannen. En destijds waren leraar. Hij zei van, luister, heel die theorie, ga je lekker thuis doen, jongens. Hè? Wij gaan praktijk doen. Bij ons kwamen gewoon de verzand tot konijnen kwamen binnen allemaal. Daar ging het echt gewoon het vak leren. En op school, als ik een beetje hoor af en toe van de leerlingen terug, koppel, zeg maar. Het is heel veel zelf leren. En één keer in het jaar komt er iets binnen, zeg maar. En dan moeten ze met z'n drie, met z'n één een beetje aan de gang gaan. Ja, koken is praktijkvak. Dus zelfs een timmerman, dan kun je niet bepaalde stukken schroeven of spijkers. Niet stom wat ik zeg, maar je moet het doen. Dat is het gewoon. En dat is wat mijn vraag is bij de opleidingen. Wordt er nog veel aan besteed aan al die technieken? Theorie misschien wel. Maar je kunt kiezen voor een bolopleiding of een BBL-opleiding. En ik zeg heel vaak tegen jongens, ga nou gewoon BBL doen. Het is een praktijkvak. Oh, sorry. Het is een praktijkvak, is het. Het is geen theorievak. Je moet echt gewoon leren, vaker doen. En dan leer je dat wel. Ja.
Als je nou kijkt naar... je had het net over de lijn die jij hebt, zeg maar, in je stijl.
Ja.
Hoe zou je die omschrijven? Waar sta je voor?
Toch wel elegant te koken, maar wel heel klassiek technieken te doen, zeg maar. Maar
vind je het goed als we die straks bij de serviezen doen? En dan plaatsen die daar blokjes serviezen. Ja. Want ik wil eigenlijk heel graag techniek vernieuwing. Hè? Als je ziet techniek vernieuwing. Heston Blumenthal, modernist cuisine. Scheikunde is natuurlijk veel meer naar de voorgrond gekomen. Veel internationale invloeden. Dus je hebt de Japanse keuken die de intrede gedaan heeft. En de yuzu's en de soja's en noem ze verder maar op. De Peruaanse keuken. Hoe zie jij nou de toekomst van de keuken? Dus what's nou echt next?
Ik denk dat die albuli dingetjes, die merk ik nou zelf ook aan mij. Ik gebruik bepaalde techniek nog. Bij andere 90% ben ik klaar mee. Ja, gewoon lekker goed eten maken. Dat draait uiteindelijk om. Je kunt wel allemaal 10 bereiden weer maken van langoustine. Van een merengue tot een gelletje. Zulke soort dingen allemaal. Maar zit je langoustine te eten? Nee. Nee. En wat u zegt, zeg maar, daar in Spanje zulke soort dingen. Ik denk dat je daar misschien 20 gangen kunt eten. Waarvan misschien 4 gangen zit je vis te eten. De rest zit je kan plastic of rubber of gelet eten. Ja, dat is niet helemaal wat dat kan. Natuurlijk, als je ervoor kiest om een keer te ervaren, dan is het natuurlijk gaaf. Maar ik denk dat de doorsnee gast gewoon een mooi stuk vis, vlees, goede cuisons, goede jus wilde eten, zeg maar.
En dus Escoffier, Paul Bocuse.
Ja, en ik ben meer van mening, mijn aparte dingetjes doe ik altijd in de amuses. Dat zijn kleine hoeveelheden. Er zijn mensen ook om te amuseren. Dus daar kun je gave dingen laten zien. Wel maar een merengue of een andere techniek, zulke dingetjes allemaal. Maar als je zelf gaat eten, joh, na 2 gangen denk je wat, ik heb een mooi glas wijn op. Ik heb gewoon zin in een mooi stukje vis of vlees. Heb ik maar op plaats van dat je 10 gelees zit eten allemaal.
Dus eigenlijk wat je zegt is dat die trend van Heston Blumenthal, Nathan Meyvold, Noma, nee, die is eigenlijk weg.
Die is niet weg, ik gebruik nog steeds. Jullie gaan ook misschien wel een gerecht eten bij. Er zitten, denk 90% is klassiek, maar er zitten 2 hele moderne technieken bij, zeg maar. Die ga ik straks wel vertellen van, hey, hoe heb je daar godsnaam gedaan? Vraag een collega zelfs ook al. Hoe krijg je het godsnaam voor elkaar? Want dan ga je dus wel de moderne technieken gebruiken, zeg maar. Maar wel in de klassieke vorm uitgevoerd.
Je had het net al over dat je innoveert. En dat je natuurlijk dingen leest, et cetera. Hoe zie jij de toekomst van gastronomie? Gaat bijvoorbeeld AI een rol spelen? Food pairing, Chef Watson, food printer?
Ja, die foodprinter is natuurlijk even een hype geweest, heb ik het idee. Ik heb er aan zitten denken om het te kopen. Ik heb een demo's hier gehad. Ik heb het gemerkt, ik heb het geproefd. Nee. Het ziet er leuk uit. Nee. Ik zeg zo vaak, praat ik iets heel raars zeggen. De jongens, ik al een bepaalde verhouding met smaak in jouw hoofdproduct. Zie het als een frikandel. Of hij zit voor de helft van de mayonaise, of een klein beetje. Het heeft allemaal met verhouding te maken.
Ah, ja, mooi.
Zo'n footprinter, zeg maar. Dat is een dun lijntje. En dat ziet er geweldig mooi allemaal uit. En natuurlijk wil het ook wat, hè. Als je er zelf ook mooi uitziet qua kleding. Hè, dan denk ik van, nou, het ziet er mooi uit. Maar uiteindelijk gaat het toch echt weer. Ik ga weer zitten zeiken. Oh, die smaak. Het moet die smaak zijn. Er moet de verhouding zijn. Hoeveel crème, hoeveel jus, alles. Dat moet erbij, zeg maar. En als je met een 3D-printer is dat leuk. Kijk, je kunt wel graag weer een presentatie doen. We werken wel met een collega niet, met een bedrijf mee, Moldbrothers, die jongens, zeg maar. Die zijn best wel echt aan de weg aan het timmeren, afgelopen jaren. Moldbrothers. Daar ben ik met de opstap van hun 2 jaar geleden, zijn we best wel nauw samen gewerkt. Samen met Jermaine van de Rosario en de jongens van Rijnzicht, zeg maar. Mm-hmm. Ja. En toen kwamen de jongens ook al van Moldbrothers, van Paul, ik wil bepaalde stands maken, mallen maken, wat vind je gaaf? Begin nou eens gewoon met rondjes, vierkantjes, zulke dingetjes allemaal. De basisvormen in de keuken. Ja, dat vind ik wel tof om te zien. Die mannen verkopen nog steeds heel veel. Puur als ik advies heb gegeven.
Zie je AI hier bijvoorbeeld een rol spelen?
Nee, niet. Nee, nee. Niet. Nee, ja,
food pairing. Kijk, je hebt natuurlijk het Belgische food pairing bedrijf wat echt op basis van data-analyses gaat kijken welke smaakpairingen. Maak je daar wel eens gebruik van?
Nee, helemaal niet. Nee. Vroeger heb je volgens mij zo'n lijst waar je basisproduct en dan kun je van alles bij doen. Nee, ja. Ik ben gewoon zwaar geweest. Ik heb een van de signatuurrechten 4 jaar geleden ontwikkeld. Het is kans alleen met editie. Hoe kom je erbij? Ja, terwijl een puur jongens hadden editie ijs gemaakt voor bij de pastry. Chef, probeer even of de handlevering goed is. Ik probeer met elkaar. Hé. Hey.
Dat is waar.
Dat is gaaf. Dat is gaaf. Daar ga ik mee aan de gang. Zo gebeurt mij het eigenlijk smaken. Ik heb een keer thuis wel eens een tomatensoep op en een partner een stuk chocola. Ik heb een stuk chocola. Gewoon puur. Het was toeval. Hé. Hey. Ja. Dat kan ook. Kan het? Ja, kan het? Nee, het kan normaal niet. Papier kan het normaal niet. Maar daar. Hé, hey, daar kan het wel. Waarom doe ik dat niet? Toch? Nogmaals, eten heeft geen regels, zolang je maar mensen niet ziek van worden.
Ja.
Ja, je hebt natuurlijk ook met wijn en food pairing heb je ook allerlei apps en toestanden.
Ja.
Ja, ik geloof daar ook niet zo in. Je moet het echt in je hoofd doen. Je moet het echt proeven.
Is het. En als ik een bubbelan maak of een college maak, bubbelan, is het totaal anders. Die kan veel vetter zijn, de andere kan veel meer gezuur in de wijn. Dat is allemaal helemaal niks.
Nee.
Echt helemaal één grote
wegwezen.
Patset bullshit vrouw.
Okay.
Ja, sorry. Ja.
Bernd, we komen weer bij Bernd's Mystery Wijnfles. Altijd te spannend. Dit keer zie ik een kurk in plaats van een draaidop, Bernd.
Ja, dit keer gaan we wat anders doen. Ik zal hem even openmaken.
Ben wel benieuwd.
Dan gaan we naar rood.
Hé, hey, dat is leuk.
Even inschenken.
Dat is nou mijn grote valkuil hoor, dit hè. Als ik drink tijdens het werk of iets proef, zeg maar, heb ik geen zin meer op te werken. Dus ik heb een probleem.
Ja, ja.
Ja. Dus vaak is dat toch? Van, moet proef ik ze nou? Oké, vooruit dan.
Kijk, het gaat dus nogmaals niet om wat het precies is. Dat zal ik straks wel vertellen. Maar meer van, nou, wat proef je? Wil je daar wat over vertellen? En wat zou je erbij maken? Het is een rode wijn.
Mooi op smaak.
Ja, wel licht. Hij is wel licht.
Ja, het is wel een diepe smaak, denk ik. Hè? Een soort bramen diepte.
Juist.
Maar ook een soort, ja, een beetje moeilijk te omschrijven. Een soort stenigheid, mineraliteit misschien.
En ja, misschien pas wel bij het gerecht wat daar gemaakt wordt. Een judeuf van de kers.
Kijk. Now you're talking.
Ik denk het. We gaan het zo gewoon proberen.
We gaan het zo straks proberen. Ja, hartstikke leuk.
Daar zit mijn gevoel.
En hoe zit dat in elkaar, die duif?
Klassiek opgekast gebruiken. Wel weer moderne techniek. Nou, het is eigenlijk niet modern. Ik heb het eigenlijk omgedraaid. Normaal doe ik duif op die zonbak, zeg maar. Gaat in de oven. Uit de oven laten rusten. Klaar. Ik draai het vooral om. Ik ga eerst de oven in de stoomoven. Op 54 graden. Bereid die mooie cuisson, zeg maar. Op.
Ja, kerntemperatuur.
Heb ik daar mijn rust mee gehad. Ik ben misschien, mag ik niet zeggen, een heel reunen verhaal. Ik heb geen reuners. Ik heb wel oud bij Marie bakt, waar normaal de satésaus in zitten, zulke dingen allemaal. Die zit ik op 50 graden, met ganswet erin. Vet en vocht gaan die samen, die gaat alles scheiden. Dus jouw vleessappen blijven in jouw product zitten. Dus die mooie duif, zeg maar, die gaat in de stoomoven, ga je tot 54 graden. Laat ik heel eventjes rusten, zeg maar, gaat naar in het ganswet op 54 graden. Half uur, drie uur, anderhalf uur, twee uur, gebeurt bijna niks mee. Mag de duif mee, pan op vuur, heb ik rapsody, de lijnzetolie uit Zweden. Die smaakt naar roomboter, rechts gemaakt, die geurt naar roomboter. Dicht schroeien, 1 à 2 minuten nog laten rusten. De jongens klaar zijn met de presentatie van het bord, zeg maar. Uitsnijden.
Nou, we zijn heel benieuwd.
Maar ook het water al in je mond.
Ja, zeker. Maar waarom denk je dat deze wijn er dan bij past?
Nee, natuurlijk is het bij ingemaakte biet. Ik maak biet die kook ik gewoon met wat specerijen. En die worden nou op rode wijnazijn, Sauvignon Blanc azijn. Dan wordt die gemarineerd. Minimaal 2,5 week, zeg maar. En die bepaalde zuur die dan mooi in die biet trekt. Maar dat is mooi dat aards wat je hebt, zeg maar.
Dat aards, ja.
En dan zit kerst bij. Ja. Kerst, ja. Dat is een beetje de rood fruit wat je ook proeft. Maar vooral licht.
Ja, en de zuren. Die
dan komt er heel lekker zuur.
Lichtheid.
Ja. Juist, ja.
Nou. Het is natuurlijk toch leuk om even te kijken of je een idee hebt wat het is of niet.
Wat zou het zijn, ja, toch?
Ja, dit is heel verrassend. Het is heel leuk. Ik ben zelf heel trots op deze wijn. Dit is een Blauw Frankisch.
Nooit van
uit Spanje.
Oké.
Dat is al heel raar. Van een Duitse wijnmaker.
Oh, mooi.
Dat is van Friedrich Schatz. Biodynamisch. Hij heeft een hele klein bedrijf. Zijn familie komt overigens oorspronkelijk uit Oostenrijk. Dus vandaar wellicht dat hij die blauwvinkjes heeft meegenomen. Maar hij zit in, excuse my French, fucking Malaga. Dus best wel heet. Serrania de Ronda. Dat is een natuurgebied. En daar heeft hij zijn bedrijf, iets van 3-4 hectare slechts. En hij heeft heel minutieus met wetenschappers uitgezocht. Nou, wat kan ik hier nou planten? Het zit op ongeveer 800 meter. Dus je hebt wel wat verkoeling in de nacht. Maar hij weet die wijnen toch, daardoor weet hij die wijnen toch qua alcohol redelijk laag te houden. Ja. Dit is maar 13,5%. Nou, het is echt een gebied waar je normaal hele volle stevige wijnen vandaan krijgt. Maar hij heeft daar dus Lemberger aangeplant, maar bijvoorbeeld ook Petit Verdot, Pinot Noir. Echt prachtige wijnen. Het is natuurlijk niet heel goedkoop, maar elke cent waard. Dus ja, dit vond ik wel leuk om jou te laten proeven. En die duif erbij, dat klinkt ook helemaal fantastisch.
Smaakvolle wijn bij een smaakvolle
wijn. Biodynamisch. Ja, natuurlijk een heel leuk verhaal aan tafel. Want het is heel maf van hoe dan.
Ja.
We komen aan bij het laatste deel van Cuisine Science podcast. En dat is natuurlijk onze chef Fusie. Paul Capé, restaurant Monarch. Magazine Lekker schrijft: eten bij Monarch is een belevenis. Veel zo niet alles wordt ingezet om het de gasten naar de zin te maken. Michelinbanden en dienstenfabrikant schrijft: bij de Monarch heeft men oog voor esthetiek. De spectaculaire bochten zijn het mooiste bewijs ervan. Paul Capé is zeer minutieus en gedetailleerd. Een moderne keuken van Paul Capé heeft diepte. Daarvoor valt hij rustig terug op traditionele bereidingen, zoals vis, pekelen. De talentvolle chef creëert opwinding door allerlei bewerkingen te combineren. Roken, lakken, frisse jelletjes, noem maar op. Het is allemaal zeer bewerkt en geraffineerd. Smaakindrukken als frisheid en vettigheid leven hier in harmonie. Vertel eens wat meer hoe je dat allemaal doet.
Proeven. Punt. Ja. Ja. Nee. Wat mis ik? Ja, is gewoon, probeer die elegante te krijgen in je gerecht. Je kunt vette jus, een boter gebakken allemaal hebben. Dan gaat na 6-7 gangen ben je een keer klaar na 3 gangen eten. Dus probeer echt gewoon die verfijning te krijgen. Mooi in balans. Ook vaak de balans met de wijnspijs natuurlijk. Er zit ook zuur in. Ja. Probeer ook daar ook naartoe over na te denken. Van, wat is nou mooi, wat is nou gaaf? Verder is het gewoon doen. Ja, proeven. Dat is het gewoon. Ja, natuurlijk ben je bezig met het gerecht. Maar ook denken van oké, ik moet een tussengerecht hebben. Het voorgerecht. Het gerecht voor een nieuwe gerecht wat ik moet verzinnen. Dat is dat. Nou, we moeten andere garnituur hebben natuurlijk. Dus welk seizoen zitten we in? Er moet een andere bereiding zijn. Hè? Ik heb een signatuur gegeven met gepocheerde vis, zeg maar. Dan kan ik daarna niet weer iets pocheren. Nee, dan moet ik bakken of grillen. En proberen allemaal verschillende technieken te gebruiken. Hè? Schaal, schelpdieren, vis. Ja, ik heb ook een gerecht nou op de kaart gehad met kokkie, met konijn, serviteur, maar met mijn moderne versie. Had het misschien ook wel lekker bij kunnen, maar even totaal iets anders weer. Maar gewoon, ja, wat mis ik nou? Ik heb die kokkie gemaakt, ik vond meestal toch een beetje de reactie van me. Ja, ik vind het super lekker met die andere garnituur erbij. Ja, waarom kan ik er niet iets een beetje vlees bij doen? Een beetje wit vlees. Nou, dan kun je naar kalfvlees gaan of op plank gewoogd. En ik van, nee, hey, waarom ga ik niet konijn gebruiken? Ja, mooie Franse konijnenbouten binnen laten komen, laten confijten, klassieke manier. Geplukt, kant uitgebakken en erbij is weer. Denk van hé, dat was hem, klaar.
Dus de focus is bij jou. Smaak, smaak, smaak.
Ja.
Hoe hou je smaak?
Weer opnieuw proeven. Alles is een dag anders, zeg maar. Dat is gewoon zo. Ja. Kijk, als je met specerijen werkt, 80% van al die horeca werkt met Verstegen of met Apollo, alleen maar zout. Ik heb een leverancier van Nell Avenger, heeft hartstikke mooie specerijen. Is geen zout aan toegevoegd, je hebt misschien minimaal wat dingetjes te pekelen. Maar vallen van is totaal anders dan uit potje Verstegen of... dat maakt het verschil. Ja. Dus wat je zegt, van, hoezo heb je dat gemaakt? Hoezo smaakt deze curry dan anders dan mijn curry die ik thuis heb? Je prijst ook heel veel leveranciers waar ik toch wel afhankelijk van ben.
In de basis is natuurlijk je inkoop, je producten. Waar haal jij je spullen vandaan? Of waar let je allemaal op?
Ze moeten jou snappen. Ik heb ook een andere gerecht, een combinatie met paling met varkenshiel. Dat is een varkenspoot. Ja, dus ook die palingen, zeg maar, die denk ik 80% van alle palingen overal die je kunt kopen zijn gekweekt. Als die paling niet genoeg uitgezwommen zijn, dan hebben ze een grondsmaak, gigantisch, zeg maar. Ja, en dan wordt het heel erg goed, heel grondrig, zeg maar. Dat is niet meer de mooie, dus dan ben je weer afhankelijk van je leverancier. Van nee, weet je wat, dus ik heb nou afgesproken met mijn leverancier, als ik paling nodig heb, fileer ze zelf. Ten eerste weet ik de garing van de paling dat dat goed is, want af en toe is best paling roken en garen best wel moeilijk. Af en toe heb je als de achterkant best wel gaar is, zeg maar. Of het een beetje snotterig textuur is. Denk, verleer je maar lekker zelf die paling. Dan weet je zelf, de kwaliteit is goed, hij is mooi stevig. En proef een stukje of die genoeg uitgezwommen is, of dan niet die rondsmaak heb. Ja, in het begin deze al een beetje moeilijk allemaal over, maar ze begrijpen mij wel van, shit, hij heeft gewoon gelijk. Die constante kwaliteit die is zo belangrijk, want als ik na één keer een paling tussen heb zitten die zware rondsmaak, het is helemaal gerecht, gewoon helemaal naar de kloten. Plat gezegd, de mijn spijs klopt helemaal niks meer en ik faal. Dus wie is het belangrijkste van allemaal?
Cruciaal dus.
Die zijn leveranciers. Ja, normaal is degene die gecocheerde vis, zeg maar. Ja, die gaat op 46 graden gaat die, zeg maar. Ja, dat kan geen helpbot zijn van 2-3 dagen oud. Want daar waren mensen hartstikke ziek van. Die moet ik rauw kunnen serveren. Dus nogmaals, leveranciers, die moet jou snappen wat je wil.
We hebben het nog niet gehad over entremets, over de groenten. Hoe ga je daarmee om?
Precies hetzelfde. Ook al, ik heb andere bedrijven werk met rangier tot lokale groenteboeren. Ik heb totaal 3 verschillende groenteboeren. 4 zelfs op het moment, zeg maar. Eentje komen de Maurice en de asperges vandaan. En de Hanels Eindhoven, daar heb ik het idee dat echt nog vakmannen rondlopen daar. En er werd nou een dame, ook die komt uit Horken, en die stuurt mij s'nachts of af en toe in de ochtend een berichtje van Paul. Van nou, zus, ik heb dit of dat, ik weet wat jij nodig hebt. Ik zeg, we hebben het niet, kan morgen wel leveren allemaal. Die denken, nee, in plaats van ik klik door en morgen krijg ik het. En ik van, is helemaal niet wat ik eigenlijk nodig had.
Als jij s'avonds laat je bestelling maakt, dan komt ze door.
Ja, hun voelen daar. Hè? Dat is gewoon, ze zien dat allemaal. En denk, nou, daar heb je iets meer tijd nodig voor bestellingen. Of dat moet echt uit Japan komen. Of zulke soort dingen allemaal. Denk met de leverancier mee. Van, luister, jongens, ik heb over 3 dagen bepaalde dingetjes nodig. Denk vast mee, want daar komt daar 1,5 kilo wat ik nodig heb. Hou er rekening mee. Dus de communicatie tussen die twee, tussen jouw leveranciers en mijzelf, zeg maar, dat vind ik eigenlijk heel erg belangrijk.
De Go Milo schrijft, een smaakvol signatuurgerecht is een combinatie van paling, varkenshiel met groene kruiden. Ja. Even verfijnd is de bereiding van helbot met dragon, bloemkool en beurre blanc. Hoe zijn die gerechten opgebouwd?
Vraag hoor, opgebouwd bedoel je precies van
de techniek, sausen, noem maar op.
Nou, die palingen, dat heb ik net al een beetje verteld. Hè? Die varkenshiel wordt eerst gegaard en gepekeld, zeg maar, in water met zout, zeg maar. Wordt helemaal gekookt. Dan pluk ik hem, dan gaat hij maak hem aan met een beetje peper en zout. Dan een klein beetje ganzenvet om een klein beetje smeugheid te krijgen, zeg maar. Dan rol ik hem in. Dan krijg je eigenlijk gewoon een lange staaf eigenlijk. Die snij ik mooi in mooie stukken, die bak ik, die gaat daarna de oven in. Daarna wordt die gelaseerd met een jus in basis van een soja met 5 spice. Dat is 1 item van de 12 ongeveer.
Kijk, interessant. Ga door.
Paling komt erbij. Paling gaat gewoon puur in zijn waarde. Waarom moet ik met paling van alles aan de gang gaan als die hartstikke mooi door leverancier uit België mooi wordt bereid, staat ik in zijn waarde. Er zit een jus bij van de citroenblad. De basis is gewoogde jus. Dus gewoogde jus met paling en varkensvlees. Hoe dan? Het werkt. Dus het is goed. Toch? Ja. Een gewoogde jus heeft een veel mooiere laag smaak gehaald dan een jus de vogue, zeg maar. Hè. Dus daar botst het niet meer met elkaar. Nou, daar kan ik van alles aan toevoegen. De frisheid heeft dan een jus d'orange toegevoegd. En de citroenblad zit erbij. En witte wijn. Klinkt dus een stom. 4-5 ingrediënten, maar wel de juiste verhoudingen. Inkoken, zulke dingetjes. Dan zit de crème bij nou, op het moment van de microwave of in de winter van de raap. Gewoon puur dus de aardse smaak wat je eigenlijk hebt. Die wordt sous-vide gegaard. En er zit wat citroen bij ook weer een beetje om fraîcheur te kunnen krijgen. Die trekt mooi die balans van de paling met de varkensziel. Mooi trekt die mooi in balans.
Je hebt net al een paar gerechtjes gegeven. Wat is jouw meest innovatieve gerecht en waarom?
Ja, dat is misschien toch wel die gransleven met lychee. Dat is eigenlijk wel ook een mooi verhaal eigenlijk. Ja, de aparte combinatie van lychee met wortel en Pierre Robert en gransleven. Hoezo dat dan weer? Ja, toch? Ja, ga maar eens proeven. Ja, dat klopt. Ja.
En hoe zit dat in elkaar? Hoe is dat gemaakt?
Hoe het gemaakt is?
Ja, is het gransleven gebakken of is
het? Nee, in principe is het soort paté gemaakt. Dus ik heb gransleven mooi geplukt. Smaakbericht met sauterne wijn. Eentje wordt ook een mooie geloof van gemaakt. Daar snij ik een mooie box van. Die gaan door gepofte quinoa heen. De andere gaan door de stikstof heen. Dus een heel ander soort mondgevoel, een ander paté. Maar eigenlijk is het dezelfde paté, maar dan in de stikstof. Dus hebben we hardere textuur. Dus ook je mondgevoel vind ik heel belangrijk. Ik geef niet veel om heel bak macaroni op te eten, maar je had hetzelfde te eten. Dus mij gaat het echt precies om dat je verschillende texturen in je mond heeft eten. Maar het moet wel bij elkaar passen. En de ander zeg maar is een, ook een soort mousse we hebben gemaakt. En de Pierre Robert die gaat ook door de stikstof heen. En dan hebben we een speciale borden binnen laten komen. Die zijn een beetje schuin. Waardoor die lichtsvergietigheid in kan. Dus je gaat een heel klein cocktailbestek gebruiken de gas zeg maar. Om eigenlijk de garnituur in het badje van de lichtsvergietigheid te leggen. En dan eigenlijk met een klein lepeltje elke keer garnituur op te eten zeg maar. Dus je bent verplicht om die lichtsvergietigheid met de Pierre Robert en de gandlever en de wortel te gaan eten.
Misschien voor de luisteraars, niet iedereen zal weten wat Pierre Robert is.
Hartstikke mooie koemelk kaas, zeg maar. Een zachte, romige kaas. Ja, maar hij is hartstikke zacht en romig, waardoor je hem niet kunt snijden. Dus kun je hem eventueel in de stikstof doen, zeg maar. Waardoor hij een andere textuur krijgt en een ander mondgevoel.
Maar zou jij je nog verder willen ontwikkelen in je vak?
Het kan ook management zijn of...
Af en toe meer tevreden kunnen zijn. Ik ben niet altijd tevreden. Ik ben af en toe de puntenneukerig heel dag hier in de keuken al zo praat, jongens. Van af en toe is ook goed, is goed, hè? Het is gewoon zo. Maar ik zie af en toe dingen van, iets harder aanbakken of dit. Maar dan ben ik gewoon iedere keer tegen jongens ook in de keuken verluisteren. Opnieuw van, jongens, die bloemkool is iets te donker gebakken of veel te licht. Die rechtsmaat is te weinig. Al de details, takje licht geven, hier recht alles. Het heeft nooit op de man te maken. Nooit op de persoon die aan het patiënt staat of de gaan helemaal even luisteren. Jongens, het gaat om product. De gasten betalen voor een product. Dat moet goed zijn. En als die combinatie goed zijn met mijn saus en mijn vis en vlees, wat ik op het moment aan het bereiden zeg maar, ben, met jouw garnituur zeg maar, dan hebben we een goede match zeg maar. Dan is het goed. Als jij toch iemand anders zegt, maar die dat net even niet doet, dan weet ik, mijn geest is weer een achtje, plat van 10. Dus ja.
Ik heb hier een aantal tegenstellingen. Er zijn er een paar. En mag je een keuze maken uit links of rechts. Dus dit is 1 of 2. Traditionele recepten of moderne interpretaties?
Traditioneel.
Infuseren of fermentatie?
Infuseren.
Waarom?
Ik vind dat je dan meer smaak aan kan toevoegen. Fermenteren is natuurlijk een bepaald proces en daar wordt het. Infuseren kun je alles doen. Ik heb nou bijvoorbeeld mijn landvlees lichtjes gepekeld. Ik heb er tijm aan toegevoegd, zeg maar, om puur even mooi die smaak wat af en toe mist in landvlees alles erin te stoppen.
Zelf maken of inkopen?
Maken.
Sous vide of slow cooking?
Ik gebruik het allebei, dus dat is even de vraag. Sous vide doe ik ook heel veel. Maar slow cooking doe ik ook. Maar ik ben geen slow cook van 14 uur lange scharen. Daar heb ik een hekel aan. Ik heb er een paar keer geprobeerd en ik van waarom. Ik heb een recept van de kalfswangen garen. Dat doe ik kalfswangen, lamsnekken, iberikewangen, allemaal op dezelfde manier. In 2,5 uur ben ik klaar. In plaats van 10 uur, 12 uur lang, 14 uur lang als op raam. En mijn resultaat vind ik persoonlijk mooier en beter. En constanter dan dat.
Dus eigenlijk sous vide?
Les vind ik geen sous vide, ja. Dus nee, want die is een hoge temperatuur. Maar sous vide op lage temperatuur gaat. Bijvoorbeeld die duif op 54 graden is ook weer lage temperatuur. Ja. Dus, en vispochet op lage temperatuur is ook weer slow cooking.
Waar ga jij nog vanuit je dak?
Waar ik ook mijn dak van ga, even denken. Wel vernieuwde smaken weer. Dat ik hier een leverancier weer langskom van Paul, ik heb iets gaafs. Ik heb laatst weer iemand gehad, die heeft denk 14 producten meegenomen. Van 13 dingen kreeg ik niet warm van, maar één ding van nee, dat is gaaf, daar wil ik mee aan de gang gaan. Ja, en cardamom, een heel ander soort cardamom die ik ooit had geproefd, denk van de stof. Dat is weer vernieuwd, daar ga ik mee aan de gang.
Je geeft aan dat je altijd een hele rustige chef bent geweest. Als je iets niet zin... Dan verheft je stem wel. Je bent niet iemand die met pannen gaat gooien. En vertel eens wat over je managementstijl.
Ik ben heel rustig. Wel direct ben ik. Ik ben geen schreeuwende kok, helemaal niet. Heb ik ook een hekel aan. Ik denk dat het ook niet meer van deze tijd is. Je bereikt er helemaal niks mee. Maar ik ben, zoals ik zei, ik ben direct. Gewoon puur waar het op staat. Ik proef bepaalde dingen. Ik denk van ja, en als het me niet zint, dan ben ik gewoon eerlijk tegen jongens van luisters. Ik denk dat het niet zo is. Dit hebben we niet afgesproken op deze manier. Proef nou eens. En dan pak ik af en toe een keer mijn jus erbij. Met zijn crème die erbij. Proef nou eens. Oh ja, je hebt gelijk. Dus ze moeten ook beseffen waar zit de fout erin. Ja, daar leren ze zelf ook van.
Ik heb nog 2 vragen. Heb jij nog een tip voor de jonge generaties koks die het vak leren?
Ja, ik denk ook meer bezig zijn met als je kok wil worden. Koken is natuurlijk gaaf en kun je mooie dingen maken allemaal. Maar waar draait het uiteindelijk allemaal om? Of je nou chef wordt of dat je ergens eigenaar wordt, is toch de inkoop. Weten wat je in je handen hebt, welk product heb je in je handen, waar ben je mee bezig? Je moet 4 keer langs tienen maken. Weet je dat je voor 35 euro inkoop in je handen hebt, waar je mee bezig bent, zulke dingetjes. Dan merk ik af en toe wel echt wel van de nieuwe generaties. Krijg af en toe bestellijsten. Doe maar 5 bakjes van dit of 4 bakjes van daarvan. Heb je dat wel nodig, toch? Waarom? Je hebt nog dit liggen. Oh ja, oh ja. En dat is denk ik wat ze echt wel meer bewust mee mogen bezig zijn van oké. De waarde wat ze, waar ze mee werken.
Gebruik je software om zeg maar waste, inkoop, portionering, om dat allemaal, ja, daar heb je software voor.
Zit
in je hoofd, ja.
Ja, ja, het zit daar. Ik zie alles. Ik krijg de bestellijsten door en ik weet wat er gemaakt moet worden allemaal. En dan vraag ik me af, waarom bestel je dit? Of jongens, heb je hierover nagedacht? Vorige week hebben we dit zitten. Is het niet handig om eventjes wat dingetjes bij te bestellen, dat we een beetje voor gaan bereiden op de volgende week?
Paul, we krijgen hier een prachtige amuse. Ik zie een lepel met daarop. Wat zit erop?
Het is pandanrijst onderaan. Met een beetje kaffierlijm en wat limoen. Bovenop zit een bal van cacaoboter. En binnenin zit een bouillon gemaakt van venkel met appel. En bovenop een crème van groene curry met gepofte rijst en koriander.
Mm.
Ja.
Wauw. Mm. Verrassing.
Dit is gaaf, zeg.
Het zuurtje, dat paf.
Wow.
Alles smaak van het bittertje van de rijst tot het zure van dat pittig. Ja. Al je smaakpapillen. Dit is de eerste muziek wat mensen krijgen. Alles, alle zintuigen, alle prikkels worden in één keer aangezet.
Dus
qua visie, maar qua smaak en ja, alles wordt geraakt. Je hebt geen keus om dit niet zo te eten, want je bent verplicht om zo te eten. Kijk, als je een paard gek maakt, mensen kunnen beginnen met een stukje bieten op met een stukje vlees. Nee, dit heb je geen keuze. Je moet dit zo in één keer opeten. En dit is mijn idee. Hoe ik dat?
Nou, dat is geweldig binnenkomen als je hier, precies, als je hier dus komt en je krijgt dat als amuse. Dat is wel een binnenkoper.
Deze techniek, zeg maar, met een baaltje cacaoboter, dat doe ik altijd. Maar wel verschillende smaak. Ik heb het ook met zuurkool gehad en met andere smaak. Met de dashi, zulke dingetjes.
Prachtig.
Maar hoe is het gevuld of hoe maak je het precies?
Er is weer een mal met wij ook kiezen om eibokjes vormen. Dan ronde balletjes zijn dadelijk. En die vloeistof maken. Dan door sapcentrifuge, appels en venkels. En wat yuzu zit erbij. Weg te vriezen. En dan gaan die balletjes, die eigenbokjes, gaan door de cacaoboter in. En die massa gaat er rustig ontdooien van binnenuit. Ja. De cacaoboter is zo stevig, hetzelfde eigenlijk de cacaoboter als van de Magnum. En die zorgt voor dat je die textuur krijgt. Ja.
Ja. En hoe lang ben je hiermee bezig geweest om dit kleine amuzetje te bedenken?
Dus combinaties, want de klinks om de cacaoboter breekt heel veel af. Je moet heel flink wat zuur hebben in je product. Tegenover cacaoboter. Want als je wel rijpe smaak hebt, smaakt het alleen maar boter en cacaoboter. Dus je moet met deze techniek altijd zuur hebben. Dus normaal is de zuurkool of een wat zuurige frisse dasje die we hebben gemaakt, of nou in de appelswinkel. Daar ben ik achter gekomen na weer het proeven. Want het slaat niks op. Dus de techniek kan ik doen zolang mijn product zuur heeft. Dus dat was de basis. Daar ben ik achter gekomen. En dan ga je na 2 combinaties van elkaar zien wat is nou goed, wat valt weg, wat is het wel of niet goed. Ja, en
dan maar heeft dit dan een week geduurd? Of?
En dan gaat een week af en toe overheen.
Ja.
Maar als je iemand iets hebt verzonnen qua techniek, dan kun je gewoon vaak toepassen.
Ja.
Dezelfde als we praten over het verhaal over kalfswangen, lamsnekken en beerkoolwangen scharen. Ik heb ooit een keer 1 techniek geprobeerd. Meer een keer geprobeerd, maar ding, dat is het goede. Ik heb vaak ook jongens in de keuken van Paul. Ik heb 10 recepten van vanilleijs. Ja, leuk en aardig, maar dat had ik vroeger ook, omdat je bij verschillende zaken hebt gewerkt allemaal. Maar ik heb ooit een keer al die recepturen weggegooid. Eentje hebben we bewaard wat destijds mijn indruk heeft gemaakt, waardoor bij een bistro is of bij een andere zaak. Die was goed, die hebben we bewaard. En al die andere rommel, weg mee. En uit daar krijg je jouw receptenboek of jouw van luisteren. Dit is de techniek wat ik goed vind. Je kunt allemaal verschillende manieren. Kun je bietgaren alles op eraan, kun je de poffen alles op eraan. Nou, ik heb het op een andere manier gedaan. Ik vind dit mijn manier, juiste manier. Deze toepassing doe ik altijd.
Ach, toch goed. We krijgen hier een prachtig bord geserveerd. Paul, wat is dit?
Ja, anjou duif op karkas gebraden. Er zit een klein beetje krullen bij van de duivenhuid. mooie krachtige duiven jus zit erbij. Heb ik bereiding bij gedaan van rode biet. Die zijn dan gemarineerd met Sauvignon Blanc, azijn, een klein beetje artisjok en een klein balletje gevuld met epoisecrème en de lolly en het boutje zijn confijt. En de confijtenbout heb ik eerst geplukt en daarna ook in de bal gedaan. Het boutje moet terug gedaan. En die is daarna door een soort gelei gegaan van rode biet. En alles is gewoon mooi puur confijt en afgelakt met een klein beetje zuur. Gewoon puur zijn waarde gehouden.
Als je nu terug gaat kijken naar dit gerecht, hè, wat het waanzinnig uitziet, want je ziet zoveel componenten, je ziet zoveel detail. Hoe lang ben je nu op zo'n gerechtje echt bezig?
Hier ben ik wel een aantal weken mee bezig geweest. Ja, ik heb altijd eerst een andere versie. Wel de epoise had ik eerst al wel gebruikt, een beetje dat boers van de duif omhoog te krijgen. Maar ik ben ook afgelopen jaar iets meer verfijnd gaan koken, zeg maar. Ik was eerst ook iets van de robuustere, iets vollere smaken. En dat ben ik gewoon gaan leren. Gewoon leren om te doen en proeven. En je valt het denk ik ook een aantal jaar qua smaak wat ik wil. Misschien dat ik deze over 5 jaar totaal anders heb. Gewoon puur omdat ik hem dan beter vind, zeg maar. En mijn beste compliment is geweest van meneer Bernard Loens. Die is geweest. Dat was ook deze duif.
Kijk.
Deze bereiding, de eindinspecteur van Michelin, die heeft een interview gedaan bij Michet Horeca. Toen wij in 2018 de ster kregen. En toen was de vraag van Michet Horeca, was nou het meest opvallende restaurant wat u bezocht heeft dit jaar? En dat was ik. Dat was Monaar.
Nou, ja, dat is wel een zak steken.
Juist, ja. Over de
leuk dat we dat gerecht nu ook kunnen proeven.
Ja, daarom blijf ik op deze manier ook serveren. Dat blijft mij altijd oké. Als herinnering. Dus de combinatie paal en varkensziel heeft hij op. En dit gerecht heeft op. En dit is dus de finale klap geweest dat ik dus die ster heb mogen ontvangen.
Ja, goed. Ja. En dan ben ik wel benieuwd dat we over 25 jaar terugkomen. Dat we dan gaan kijken hoe het gerecht zich geëvolueerd heeft. Dat is wel leuk.
Ja, toch?
Ja.
Ja.
Dus maken we alvast een afspraak.
Nou, hier zou die wijn, die Lemberger Blaufränkisch uit Serrania de Ronda uit Spanje goed bij passen. En dat klopt.
Ja.
Dat heb ik net even geproefd. Dat is hartstikke mooi.
Ja, mooi.
En je boer zei het ook al.
Ja, gelukkig.
Want je hebt...
Dus het weer, normaal
vind je dat spannend, wijn?
Nou, ik vind het niet spannend. Je kunt natuurlijk over van alles vertellen welk gebied de wijn vandaan komt. Is het volgens jou of niet allemaal? Het kan heel veel zijn. En dan kun je tegen mijn mensen ook zeggen, Paul, je moet op deze manier bereiden. Alles op praat, kan wel. Ik ga gewoon mijn gevoel uit. Ik ga het proeven. Ik proef de jus erbij. Of proef de wijn proef erbij. En dan kun je, ik denk dat dit er wel bij past. Nou, dat is gewoon goed.
Ja, Paul, ik kan niet anders zeggen, maar ik krijg gewoon kippenvel van de gerecht. Echt waar. Ja. Ik proef en het is onvoorstelbaar lekker.
Je moet de liefde proeven. Je moet niet denken het is lekker. Je moet liefde proeven. Hier zit liefde in. Dan moet je eruit halen. En iedereen kan duidelijk bereiden, maar bereid me eens op de juiste manier.
En dit had je dus eerst op die hele lage temperatuur voorgegaard, hè?
Juist, ja. 54 graden. Ja.
Prachtige saus.
Ja, dat is ook nog steeds, hè. Je hebt over moderne techniek allemaal. Iets wat ik denk hopelijk een beetje weggaat allemaal. Dat heel veel chefs gewoon bij 8 gangen, dat ze 7 gangen vinaigrettes allemaal bij hebben allemaal. Dus je kan het af en toe maar geen saus meer, toch? Ja, dus ik hoop dat ook weer bij sommige collega's af en toe denk van, maar ik wil ze niet allemaal afzeiken, absoluut niet. Maar het is toch wel belangrijk dat je gewoon een goede beurre blanc maakt, dat je een afleiding maakt. Maak een goede jus, maak een goede kalsje, maak een goede gevoogde jus. In plaats van dat je 6 olies en vinaigrettes kan maken. Dat denk ik, dat vind ik anders. Nee, dat vind ik mooi bij 1 of 2 gangen. Maar de rest wil je toch gewoon een klassieke goede jus eten, toch? Ja.
Nou, het is heerlijk.
Ja.
Ja, goede saus is natuurlijk fantastisch. Het is moeilijk om onder de knie te krijgen, goede saus maken.
Ja.
Nou, Ronald van Rolen zegt natuurlijk ook, heeft ook al gezegd, het is een beetje de ziel van een gerecht.
Is het ook, hè?
Ja.
Ja. En dat is niet elke dag hetzelfde. Ik maak saus. En deze heb ik straks, gisteren was hier, denk ik van, nou, gisteren was goed. En ik maak het net weer warm. Nu wel denk ik van, hij is een beetje teruggelopen qua binding allemaal. Waar ga ik eraan doen? Zulke dingen allemaal. Dat is weer dat je bezig bent met je vak, met koken, plaf alleen maar opwarmen en op bord te leggen en meegeven.
Nou, de smaken zijn echt explosies in je mond. Dat is echt ongelooflijk.
En texturen weer, hè. Het zijn zacht, hard, fluweel.
Ja. Zeg maar wat je zegt, die technieken van ik moet die binding weer beter maken. Is dat dan een soort chemische kennis die je dan hebt? Of hoe?
Het is gewoon puur wat je weet. Je kennis is gewoon, je kunt het opmonteren met olie, zulke dingen, met vetstoffen. Ja, ik maak mijn foto's, die maak ik. En daaraan best wel gevoten of duivenkarkassen bruneer ik in de oven. Er komt vet uit. Die geef ik aan de jus. Ja, ik doe zeg maar, de jus maak warm. En als ik een beetje vet afschraap, normaal als ik was oude beste met al die vet eraf halen thuis van de bouillon. Nee, dat is net de smaak van jouw saus, van jouw bouillon. Dan moet je helemaal niet eraf halen. Dat is jouw binding. Dus ik voeg een klein beetje van dat vet van die duiven weer erbij. En dan monteer je de jus mee op.
Ik was nog wel even benieuwd naar, heb ik zien nu wat meer vega of veganistisch. Hoe ga je daarmee om?
Veganistisch vind ik een ander verhaal. Niet dat ik het niet wil, maar er zit zoveel arbeid in. Ik krijg af en toe als ik een vraag mee van luister, kan ik weer aan veganistisch eten? Dan ga ik goed nadenken wat ik op de kaart heb staan. En we zijn best wel voorbereid op alle uitzondering met gluten- en lactosevrije gasten. Dus in principe lactosevrij is dan meteen dat je eigenlijk alle koemelk al weg hebt gehaald. Hè? Dus dan ben je al deel ben je al een beetje veganistisch, sta ik al aan het koken al. En dan is natuurlijk de eiwitten en de eieren, dat moet je proberen weg te halen allemaal. En dan komt er een beetje een stukje creativiteit naar boven toe. Maar als ik iemand een keer opbel van morgen, Paul, kan ik veganistisch bij komen koken? Dan gaan we goed daarover nadenken van, oké, gaan we dit doen? Gewoon puur arbeidsintensief, hoeveel het kost om even van nul tot iets te gaan maken. Vegetarisch, geen probleem. Ik maak zo 6 gang vegetarisch, dus de hele keuken op gebaseerd. Die gerechten zijn ook van tevoren helemaal uitgedokt hoe het moet zijn allemaal. Dus het is niet in één keer, komt de bon 6 keer vegetarisch, heb je af en toe als andere chef van shit. Heb je iemand, waar ga ik nou ook aan maken? Nee, zodat je voorbereid bent. We hebben gewoon 6 gangen vegetarisch, helemaal uitgewerkt. Geproefd met de wijnspijs. Het is tijd uit 2008. En dan is het helemaal niet erg om mensen die vegetarisch komen mee, toch? Mij is het standaard de vegetarisch in menu. Hoe kun je het laten zien van vegetarisch koken? En vaak vind ik persoonlijk, als jij gerecht zit goed in de balans, ook zonder vis en vlees, heb je wel vis en vlees nodig? Ja,
zou nou dit getal. Is echt niet normaal. Ja. Hierbij proef ik nu net het balletje. Echt fantastisch.
Volgende keer zitten we in Ravenstein bij Hans Dirks, bij Verzaan. Welke vraag zou je hem willen stellen op het gebied van cuisine science?
Hij is eigenaar en chef natuurlijk. Ik ben sinds 1/2 jaar nou ook eigenaar geworden.
Gefeliciteerd.
Dankjewel. En wat ik nou een beetje merk, gewoon, is de verantwoordelijkheid die je nou hebt natuurlijk ik ben een ondernemer, ook naar je personeel natuurlijk allemaal. Hoe je de combinatie kunt krijgen van dat je af en toe nog steeds een stukje rust hebt, zeg maar. Plus het ondernemen bij elkaar. Je staat als ondernemer sta je bijna 6-7 dagen in de week aan. Om af en toe een keer vrij tijd te krijgen in je hoofd. Dus niet, dan vraag ik mij af van, wat is nou de truc? De ene gaat misschien wel golven of zulke dingen allemaal. Ik merk gewoon dat ik heel vaak gewoon steeds, als ik vrij ben, aansta. Daar wil ik wel een lesje van leren.
Die vraag, ja, zeker een mooie vraag. Die vraag nemen we zeker mee. Ik wil graag Paul Capé van restaurant Monarch in Tilburg danken voor prettige gastvrijheid en het plezierige gesprek. Ook dank voor magister Vini Bernd Weken voor de wijn. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast Cuisine Science. Wil je als chef ook een keer deelnemen aan het interviewpodcast? Stuur dan een mailtje naar redactie@cuisinescience.nl. Bedankt voor het luisteren en kijk voor verdere informatie op cuisinescience.nl.